Oh, het reine God, we prijzen u met ons hele wezen. We prijzen u voor wat u aan het doen bent vandaag. Open ons hele wezen naar u. Om u te ervaren, u te genieten, om van u te getuigen. We prijzen u, Heer, met diepe dankbaarheid. Amen. Prijs de Heer. Boodschap 2. Prijzen en overwinning. Lofprijzing en overwinning. En het overwinnen van de gemeente in haar vorming. We zullen het in een later deel van de boodschap over hebben. Maar prijzen en lofprijzen en overwinning. Laten we er eerst zorgvuldig doorheen gaan. Voor het eerste deel. Open ons hele wezen. Want we verlicht worden en versterkt worden. Bemoedigd worden. Lofprijzing en overwinning. Deze verse in Kronieken. Heel behulpzaam deel van het Nieuwe Testament. Ze waren in een strijd met een ander land. Beseften zich dat de lofprijzing daar was in overwinning, in de strijd. Dat is iets wat we stap voor stap zullen begrijpen en zullen toepassen. We kijken met enige detail hiernaar, in het eerste deel van de overzicht. We willen graag zien dat het lofprijzing de manier is om overwinning te bereiken op een geestelijk niveau. Dit is een heel belangrijk punt, heilige. Wanneer we aangevallen worden door geestelijke elementen, niet goddelijk, maar satanisch. Zelfs de demonen zelf. Ze laten aanvallen van hen. We moeten leren hoe we reageren hierop. Om het besef te hebben. Christus is de overwinnaar. Hij heeft de overwinning al behaald. We zijn hier alleen maar om het toe te passen. Deze overwinning. We moeten zien. Prijs een manier is om te overwinnen. Het zal ons in allerlei situaties helpen. We hebben deze nood. We hebben een noodzaak. We moeten zien dat prijs een manier is om te overwinnen. In elke situatie. Het is niet dat we iets weten uit onszelf. Versterken zijn onszelf. Dit brengt de vijand ten schande. Ze prijzen de Heer. Jezus heeft je verslagen aan het kruis. Vind je in de poel van des doods. Ik zal in sectie B kijken. De vier punten die hieronder benoemd staan. Satans grootste aanval. Waarom is dit? Dat Satan aanvalt op deze manier. Lofprijzing is van zo'n groot belang, maar de aanvallen van de vijand zijn niet zozeer gericht op de gebeden. waar hij bang voor is, is het lofprijzen. Dus de aanvallen. Dit is waarom de Heer in ons verder wil. Wat er ook plaatsvindt, wat er ook gebeurt. Hij wil niet wachten tot wij een blije tijd hebben. Dat we iets wonderbaarlijks zien, dat ons zo blij maakt. Maar we bevinden ons in een geestelijke oorlogvoering. Maar wij moeten deze overwinning toepassen op deze manier. Dat is het ultieme doel van Satan. Het doel van Satan is om alle lofprijzing naar de Heer toe teniet te doen. Dit is een cruciaal begrip. Heel veel van ons kunnen hetzelfde hebben. Deze beschrijving hierover. Als we wakker worden, hebben we dit besef. En als onze ziel 60% wakker is, op een subtiele manier komen de demonen. Het lijkt erop dat deze gedachten van ons vandaan komen. Maar dit zijn eigenlijk niet onze gedachten. En dit is waarom wij, op het moment dat wij wakker worden, en weten dat het een nieuwe dag is, moet je niet wachten op een bepaald gevoel. Maar zodra je kan, zeg je Heer, pas het kostbare bloed toe. Ik dank u en prijs u voor uw overwinning. Ik wil de overwinning toepassen door u te prijzen. Ik wil het in schande brengen. Ik wil punt 1 nog een keer benoemen. De ultieme manier van Satan is om alle lofprijzen te stoppen naar God. En proberen op een hele krachtige manier allerlei manieren van strijd op de knie. Maar hij besefte dat de oorlogvoering nog steeds gaande is. Maar ik denk misschien punt 2. Gebed is een oorlogvoering. Een lofprijzing is een overwinning. Het is noodzakelijk. Terwijl we dit leren, beseffen we opnieuw en opnieuw, innerlijk, dat de Heer aangeeft. Nu is het de tijd om te wenden van gebed naar lofprijzing. En de prijzen toont aan dat je gebed beantwoord is. Het is toegepast in de overwinning van Christus. Wordt helder gemaakt om af te rekenen met de vijand. Wanneer we prijzen, vlucht Satan. We moeten ervoor zorgen dat hij gaat wegrennen, ook op dit moment. Prijs de Heer. Halleluja. Prijs de Heer. Heer, prijs je voor de overwinning op de troon. Prijs je met ons hele wezen. Satan, we gaan naar de pool des doods. Als hij vlucht, dan is hij weg. Hij is bang als we bidden. Satan haat het. als wij prijzen. Dit haat hij het meeste. Hij haat het echt. Dit toont aan hoe belangrijk het is. We houden ervan. Hij gebruikt al zijn kracht om onze lofprijzing te stoppen. Wanneer we in een hele moeilijke situatie bevinden, waar we doorheen gaan, wat moeten we beseffen? Een bepaald lijden doorheen gaan. Terwijl dit al een plaats vindt. En op een ander niveau in ons wezen. Beseffen we dat de vijand ons teniet wil doen. Daarom moeten we prijzen. Als we dit doen, dan zullen we leren. Wees niet ontmoedigd met jezelf. We leren allemaal, stap voor stap. Wat Satan het meeste haat, is ons lofprijzen. Daar moeten we steeds meer lofprijzen. Oké, punt C. We moeten leren dat geestelijke overwinning niet afhangt van oorlogvoering, maar van lofprijzing. En zie je specifiek dat we moeten leren. Als ik het zeg, dat we moeten leren. Het gaat niet allemaal in één keer lukken. We moeten eerst leren in onze persoonlijke relatie met de Heer in het gemeenteleven. En daarom moeten we leren, moeten het leren. Een manier om Satan te overwinnen. Dus niet door dit en dat te zeggen tegen hem, maar om hem te negeren, door het de Heer te lofprijzen. Dan zal hij wegrennen, zal hij vluchten. Hij kan het niet aan. Dan gaan we naar E. Het offer van lofprijzing is zeer effectief voor het aangezicht van God. Wat betekent dit? Zeer effectief voor het aangezicht van God. Weten uit Romeinen hoofdstuk 8, een van de versen daar zegt, dat zij die geloof hebben in God. Het is cruciaal om te zien hier dat het niet om de Vader gaat of om de Heer, maar God. En God als God zelf functioneert. Dan zal hij dingen doen boven ons begrip, boven ons weten en kennen. Daarom geloven we in God. In God zelf. Dus aan onze kant. Het offer. Van lofprijzing. Het is niet eenvoudig heilig om te prijzen. Het is een offer die we moeten brengen. In onze specifieke situaties waar we doorheen gaan. Maar het is effectief. Zeer effectief zelfs. Voor het aangezicht van God. Besef deze heilige, met dit geloof. Dan zal ik functioneren als God. Elk aspect van mijn wezen. En niets kan er tegenin gaan. We gaan naar F. Een heilige die God prijst. Overstijgt alles. Hij overstijgt alles. boven alles, over alles heen. Hij overwint voortdurend door zijn lofprijzing. Laten we hier even bij stilstaan, heilige. Hij overwint voortdurend. Dus wij overwinnen ook voortdurend. Door onze lofprijzing. Heilige, dit is hoe we overwinnen. In specifieke situaties. Ook een andere zaak. Die we moeten begrijpen. En beetje voor beetje. Zullen we het ook ervaren. Te overwinnen. Op deze manier. Ik prijs. Wanneer de vijand aanvalt, kan het zijn dat ze de overwinning van Christus toepassen op de situatie. Maar er zijn ook heel veel andere keren dat de eenwonende Christus aan zou geven. Reken met hem af door hem te negeren. De God te prijzen. Hij overwint voortdurend door te prijzen. Dus opnieuw zullen we leren, dag na dag. Elke dag worden we aangevallen, we beseffen ons dit. Maar onze tegenaanval moet zijn het prijzen. Dit is een principe en een feit. Dit werkt echt. We komen tot het volgende deel. Zullen we vers naar vers zullen we kijken in de psalmen hoe cruciaal dit is. De volgende versen. Die openbare cruciale aspecten van lofprijzing in de psalmen. Zijn cruciale aspecten. Meer geen lofprijzing op een lege manier. Prijs, prijs. Maar het zal echt een substantie zijn. Een inhoud zijn. Die ons lofprijzing in stand houdt. Prijs hem hiervoor. Prijs hem daarvoor. O Jehovah, mijn God, ik zal u prijzen voor altijd. Voor altijd. Zoals we ons in de volgende periode van tijd bevinden, het 1000-jarig koninkrijk. Dan zijn we in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We hoeven niet meer te bidden. Laten we deze zaak in ons stromen. Beseffen dat we voor altijd zullen prijzen. Blijven prijzen. Zullen, net zoals benoemd is in de openbaring, dat we de Heer voor zijn aangezicht zullen zien. Zo oneindige prijs zijn, oneindige lofprijzing. Dit is de allesomvattende drieënige God waar we dan mee zullen zijn. Hij heeft geen beperkingen in zijn wezen. Ik geniet zo van dit vers. O Jehovah. Mijn God.
Ze zegt tegen hem, ik hou van mijn God. Ik zal u voor altijd prijzen. Oh, we worden getraind om voor altijd te prijzen. Oké, we komen bij het punt 2. Elke dag zal ik u zegenen. En ik zal uw naam voor altijd lofprijzen. Altijd loven. Niet alleen zo af en toe, maar elke dag weer zal ik u prijzen. 3. Ik wil de Heere te alle tijden prijzen. Bestendig zij zijn lof in mijn mond. Ik zal de Heere loven, niet alleen prijzen, maar hem loven voor wie hij is, voor wat hij doet en wat er plaatsvindt, wat hij op dit moment doet. Op dit moment wil ik de Heer het lof prijzen. Zijn prijs zal voortdurend in mijn mond zijn. Hoe komt hij daarin? Ik moet eerst iets innemen. Waar wat uit ons komt. Hij maakt ons een woning in ons hart. Wat in ons hart is, is wat we spreken. Het is in onze mond. En er komen allerlei dingen uit ons mond. We beseffen ons allemaal dat bepaalde dingen zijn die uit ons mond komen. Die moeten eerst helder worden. Die moeten grondig mee afgerekend worden. En direct. Net zoals een andere boodschap benoemd is. Alles wordt opgenomen. We willen het helder maken. We willen elke dag in rust eindigen. En u lofprijzen. Opnieuw en opnieuw, weer. Lofprijzing vanuit mijn mond, met mijn mond. Gewoon naar 4. Ik zal de Heer loven. Mijn leven lang. Mijn God op psalm zingen, zolang ik nog ben. Ik geloof dat een aantal onder ons zijn. Die dit zullen herkennen wat ik nu ga zeggen. Dat iemand geestelijk gezien. Dat iemand een hele goede relatie had. Die God had voorzien in het lichaam. En we beseften ons dat deze dierbare heilige. Aan het einde van zijn tijd was. En lag al ziek op bed. Dit is meerdere keren gebeurd. Zoiets. Dat een heilige. Terwijl hij tot een einde komt. Bidden ze. Zingen ze. Wat een manier om de vijand dat niet te doen. Wat hij aan het einde van zijn tijd is, een overwinning. Hij zal nu in het paradijs zijn. Hij zal een opstanding leven, net als andere heiligen. Hij zal samen regeren. Je kan niet veel zeggen. Maar je kan zien door zijn wezen dat hij de Heer nog steeds lof prijst. Want uw goede tierheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen. Dit woord goede tierenheid hier wordt meerdere keren gebruikt in het Oude Testament. Denk hierover na. Goede tierenheid. Ook wel een vorm van liefdevolle zachtheid. Dit wordt in onze ervaring zo echt voor ons. Want God niet alleen lief heeft. God is niet alleen goed. Maar ik ervaar zijn goedertierenheid. Velen van ons, op het moment dat wij een fout maken, of iets wat serieuzer is dan dat, zijn misschien bang voor de Heer. Wat zal God zeggen? Wat zal Hij doen? Uiteraard aan onze kant moeten we belijden. Maar dan is de reactie geen harde oordeel. Nee, het is goedertierenheid. Ik denk dat velen van ons deze ervaring hebben gehad. Het is niet wellicht geen verrassing, maar het is wel iets wonderbaarlijks. Ik moest terugkomen tot de Heer. Ondanks wat hij zou zeggen of zou doen. We komen terug tot hem. Blijf tot hem. Dan is zijn reactie. Is dan altijd goedertierenheid. Hij zegt niet van, durf dat nooit meer te doen. Anders krijg je er van langs. Nee, hij is juist een liefdevol persoon. Goedertierenheid. En als wij zijn goede tierenheid ervaren, dan, zonder enige moeite, zullen onze lippen hem prijzen. Hem lof prijzen. Niet alleen danken, maar echt prijzen. Ik weet niet wat ik anders moet zeggen. Ik wil niet alleen maar dank u zeggen, ondanks dat dat bedachtzaam is. Maar des te meer. Het gaat zonder enige moeite. De reactie zal zijn, ik wil u eenvoudig lof prijzen. Prijs u. Ik zal niet stoppen met uw lofprijzen. Ik zal ervoor zorgen dat uw naam wordt onthouden. Ik wil uw naam vermeld in alle geslachten. Daarom zullen volken u loven voor altoos en immer. Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten. Vanavond en morgenochtend. Een aantal van de jongerenheiligen zullen met ons zijn. En ik hoop dat ze beseffen, je bent niet te jong om de Heer te prijzen. Je bent niet te jong om Christus te ervaren op een persoonlijke manier. Je hebt een deel van Christus die niemand anders heeft op de aarde. Het kan zijn dat je maar 13 jaar oud bent, maar je bent een kind van God. En het zou zo'n geweldige ervaring zijn in je menselijk leven, in ervaring, om te beseffen dat jij kan en je zult het doen. Het prijzen van de Heer. Van de ene generatie tot de andere generatie. Daarom zullen volken u loven voor altoos en immer. 7. U komt stilheid toe. Een lofzang. O God in Zion. 8. Ik zal u loven. Heere, mijn God. Met mijn ganse hart. Ik zal u loven, Heere, mijn God. Met mijn ganse hart. In uw naam ere voor altoos. Laten we dit nog een keer lezen. Punt 8. Ik zal u loven, Heere mijn God, met mijn ganse hart en uw naam eren voor altoos. Zusters, lees dit gezamenlijk. Broeders, gezamenlijk lezen.
We zullen hem prijzen.
Met ons hele hart. We zullen hem verheerlijken. Voor altijd. Punt 9. In het midden der gemeenten zal ik u lof zingen. En dan, punt H. We kunnen tegen de Heer zeggen: ik prijs uw naam. U bent hoger dan alles. U bent sterker dan alles. En goede tierheid is tot in eeuwigheid. Dit is onze reactie. Dat is het aspect van God. God, ik prijs uw naam. Op dit moment. Mensen over de hele ganse aarde, de hele aarde gebruiken de naam van God op een negatieve manier om vreselijke dingen te zeggen. Wij zijn hier om zijn naam te lofprijzen. Besef ons dat hij hoger is dan al het andere. Sterker dan al het andere. Dan komen we tot een piek, tot zijn goede tierheid. Die houdt altijd stand. Nu komen we tot de zaak van overwinning. Overwinnen de gemeente in hervorming. We zullen duidelijk zien. We herhalen niet alleen wat er plaatsvond. De denominaties komen we later tot de essentie hiervan. Nu zal er een geestelijk zicht zijn dat we zullen ontwikkelen. Dat we in elk aspect zullen hebben van de inwonende Christus. Hij die overwint. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren. Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Het is best een bijzondere gedachte, laat ik hierop focussen. Hij die overwint, zal bekleed worden met witte kleren. Witte kleren. Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven. In andere woorden, voor een specifieke periode van tijd. Durende de periode van 1000 jaar. Zien dat de naam van de gelovigen niet genoemd wordt. Ze zullen niet regeren samen met hem. Ze zullen niet deel zijn van de bruid. Ze vinden een andere situatie. Voor 1000 jaar lang. Dat is waar ze getraind worden en te groeien in het leven, in de volwassenheid. Dit is waarom. Ik zal zijn naam belijden voor mijn vader, voor zijn engelen. Hij interesseert eigenlijk zijn vader. Kijk, dit is een van uw zonen. Die één met mij is geweest. Mij ervaren heeft en mij geniet. Hij is trouw tot mij geweest tot het einde. En nu is hij met mij. En vele anderen zullen met mij regeren, samen. Zijn naam zal gegeven worden aan de Vader. voor zijn engelen. Ik weet niet exact waarom, maar het vindt ook plaats voor zijn engelen. Het noemt dit zijn engelen specifiek meerdere keren. En ieder van ons heeft een engel. Ik weet niet of ik ooit een gesprek met ze zal kunnen hebben. Zou ik zeggen, ik weet dat ik niet zo makkelijk was. Je was een uitstekende engel. Ik dank u en ik geef de glorie aan God. Kan ik misschien zeggen, dank u Vader. Dat u mij die specifieke engel gegeven hebt. Kan hij zeggen? Oh, hij zal niet de eerste zijn en de laatste. Net als met Petrus. Hij was in de gevangenis. Een andere lijdende broeder was net vermoord. Hij was in de gevangenis. En dat zou zijnzelfde lot zijn. Toen kwam er een engel de kamer binnen waar hij was. Hij lag daar. En materiële dingen die hem daar hielden. Maar de engel plukte hem eruit. De engel opende de deur om naar buiten te komen. Toen hij buiten was, was de engel weg. Eerst dacht hij, wat was dit? Was dit een droom? Ik geniet eenvoudig van wat hij daar deed. Waar ging hij heen? Hij ging naar het huis van een volwassen zuster. Hij wist dat die zusters de leiding nam in gebed. Dit soort gebed zorgde voor dat de engel kwam. En na een tijdje kwam diezelfde persoon die Petrus in de gevangenis had geplaatst, die hem eigenlijk wilde ten dood wilde brengen. Hij sprak met een groep mensen, kwam er niet zo goed mee overweg. Maar deze mensen wilden vrede met hem hebben. Dus terwijl hij sprak, hadden zij een lofprijs voor hem. Terwijl hij sprak met hen, kwam er een andere engel. En bracht hem tot het einde. Zoals we niet alleen de Vader hebben, maar ook zijn engel. Dan zijn de engelen heel actief. Ik heb al een aantal voorbeelden gegeven hiervoor. Ik had bij zo'n plek die voorbeelden had. Maar de Vader is de bron. In deze context deze van Openbaringen 2 en 3. Zullen we zien dat elke keer dat hij een belofte geeft, deze zeven evangelieën, was strikt gesproken, wijst dit naar het aankomende koninkrijk. Nu zijn we gefocust op het koninkrijk. En in Matteüs. Einde van hoofdstuk 6. Omdat we staat dat we niet zoals de wereldse mensen moeten zijn. Die zo bang zijn, zo angstig voor wat ze krijgen in dit leven. Het woord is dan ook. Begin met de prijs van de Heer, Heilige. Prijs Hem tot het einde van je leven. Dat Hij zorgt over jou. Zijn leven. Zoek eerst daarom het Koninkrijk van God. En al het andere zal je gegeven worden.
Opnieuw vraag ik je. Leila, zo. Op een liefdevolle manier. Zoek jij eerst het Koninkrijk van God. Toen de Heer kwam, kwam Hij om het Koninkrijk op de aarde te brengen. In één deel in Lucas. Er staat iets over het, specifiek over het Koninkrijk. Dan gaf de Heer daar aan. Het Koninkrijk bevindt zich al hier. Wat het Koninkrijk was in deze specifieke manier. Ik ben de Heer zo dankbaar voor het ene vers toen ik heel jong persoon was, nog jonger dan 20. Dus niet veel, maar ik besefte wel wat het eerste is. Het eerste is niet het allerbelangrijkste om iets specifieks te verdienen met je baan of de specifieke noden die je hebt. Maar eerst, zoek eerst het Koninkrijk van God. En werkelijkheid, in het diepste van mijn wezen, ben ik nu hier. Ik zoek eerst het Koninkrijk van God. Een dierbare heilige in het gemeenteleven. Die ook het evangelie van het Koninkrijk. Dat Jezus zelf predikte. Toen zijn bediening begon. Toen sprak hij het Koninkrijk van de hemelen. Dit kan het verkondigen van het evangelie versterken. We zijn hier, heiligen, om de vijand ten schaamte te brengen, de schande te brengen. Wij zijn leden van het Koninkrijk van God. Daarom als wij gedood zijn door het water in het drieënige God, we vinden ons in het Koninkrijk van God. Dus punt 1. Dit is het overheersende basisprincipe, waardoor we alle beloften in deze 7 brieven kunnen begrijpen. Het einde van dit alles, dit spreken, is er een specifiek woord ten opzichte van overwinnen. In Openbaring 3, 4. Degene die kleden, dus die bekleed zijn met witte kleden. Kijk, als ze hun kleren niet bevlekt hebben, met hen zullen in witte kleden wandelen. Als de Heer iets belooft, kan je er zeker van zijn. Kan je er zeker van zijn hoe en wat, dat weten we niet precies. Maar als de Heer een belofte maakt, dan is dit iets dat in het diepst van ons wezen zal zijn. Dan gaan we ergens erheen. En God zal zijn belofte waar maken. Zij die hun klederen niet hebben bevlekt, oftewel die geleerd hebben in hun dagelijks leven. Christus in ons. Christus die ons bedekt. In ons uitdrukt. In ons wezen. En we zullen met hem wandelen. In witte klederen. Dit zal plaatsvinden. Op de trouwdag met de Heer. En dit zal 1000 jaar duren. Ik wil even een aantal minuten pauzeren. De trouwdag van Christus. Wil je daar niet zijn? Deel van het bruid. Laten we dan een aantal dingen met jullie delen. Een aantal van jullie die misschien dit voor het eerst horen. Anders zal dat misschien een herhaling zijn. Als wanneer de Heer komt, op een geheime manier, en hij komt voor zijn bruid. En ieder van die deel van de bruid is. Alle aspecten van de bruid hebben. Op elke manier. Ik ben nog nooit bij een bruiloft geweest. Waar een broeder iemand trouwt van 12 jaar oud. Nee, dat is belachelijk.
Nee.
In werkelijkheid. Degene die waar je mee trouwt moet je overeenkomen met jou in alle manieren. Ik wil niet in de problemen komen. Maar toen ik alleen was, omdat mijn vrouw gestorven was. Ik was met anderen. Uiteindelijk zei ik tegen ze, je hoeft geen suggestie te geven, laat God God zijn. En hij wist waar ik moest zijn. Er moet iemand zijn die overeen kan komen met deze specifieke persoon. Ikzelf dus. God is een wonderbaarlijke, geweldige God. Reken ermee af. Heer, ik zal alleen uw perfecte wil volgen voor mij. Niet de wil die toelaat. Dat is waarom op de trouwdag van Christus een aspect hiervan, dat de vrouw de ervaring moet hebben van geestelijke oorlogvoering, het stil van zijn vrouw. En kijk, we trouwen, we zullen je opnemen, dan in een aantal jaar. Komen we op een verborgen manier op de aarde. Dan zullen we een strijd ingaan bij Armageddon. Dat is één aspect van mijn vrouw. Dat diegene iemand moet zijn met veel ervaring in geestelijke oorlogvoering. Terwijl de Heer zichzelf uitdeelt in jou en groeit in jouw leven, dan zal je op een gegeven moment in deze fase bevinden. Dan zal je beseffen. We vechten niet voor de overwinning. We passen de overwinning van Christus toe. Dan aan ieder die deel is van de bruid, heeft al deze aspecten. Opgebouwd in het lichaam, ervaring van geestelijke oorlogvoering, dan zal daar uiteindelijk de trouwdag zijn. Ik denk dat velen van ons diep van binnen te dichtbij beginnen te komen. We zijn aan het wachten, en meerdere van ons. Twee dingen moeten er plaatsvinden, fysiek op de aarde. En zo nu en dan. Een aantal van ons die samen zijn, bidden we hiervoor. Doe wat u moet doen hier. En is de tempelberg, is de tempel in Israël. Dat moet gebeuren. We weten niet, een van de dingen die in de lucht vliegt, misschien een raket die verkeerd komt en boom op de Tempelberg. Dan honderden Israëlieten, Joden, die daar zouden zijn om de tempel te bouwen. Maar er is ook een besef dat zoveel anderen met een andere religie, ze zien dit als een heilige stad, Jeruzalem. Zij zullen aanvallen. En er zal daar een heel sterk en krachtige man zijn vanuit Europa. Het zou heel goed kunnen dat deze persoon al leeft op dit moment. Hij zou een bijzonder sterk leider zijn. Ongebruikelijk. En door zijn kracht binnen de overheid zal hij het eens zijn met de gelovigen die de tempel bouwen. Het zal gebouwd worden. Dus overal in de wederopbouwwerk zullen we dit zien. We zullen het bouwwerk zien gebeuren. En als die krachtige persoon vanuit Europa komt en het eens zal zijn hiermee, deel te nemen in de herbouw van de tempel, dan is de laatste 7 jaar is dan begonnen. Dus dan zijn de 70 weken. En we zullen het allemaal weten, het feit. We zullen het zien op het nieuws. En dan zullen we beseffen, na 3,5 jaar, zullen de volwassen overwinnaars zullen opgenomen worden. Maar als het als de heilige lauw zijn, dan zullen we ook een andere boodschap zien. Als we zien dat we zijn allemaal bekend met alles en we zijn lauw, alles is oké. Maar we beseffen dan zien we niet op onze moeten niet zien op onze eigen situatie. Wanneer de Heer komt op deze verborgen manier, ik geef hier eenvoudig het principe vanochtend, wanneer je wakker wordt en probeert een e-mail te sturen, geen reactie. Of je belt ze en ze antwoorden niet, ze nemen niet op. En iemand anders stuurt je een e-mail en zegt van hey, ik heb geprobeerd contact op te nemen met die en die, maar ik kan diegene niet bereiken. En dan beseffen we ons. Uh-oh. De eerste 3,5 jaar van deze 70 weken is over. Ze zijn opgenomen. Ze zullen samen met Christus regeren. Ze zullen deel van de bruid zijn. Dus een groot deel van de heiligen in het wederopbouwwerk zullen nog steeds hier zijn. In de volgende 3,5 jaar kan ik niet zeggen. Het is niet zo heel helder wat er precies plaatsvindt. Maar ik heb positieve gedachten hierover. Dat het niet alleen de heiligen daar zullen zijn die opgenomen zijn. Dat die deel van de bereid zijn om samen te regeren met de Heer in het 1000-jarig koninkrijk. Maar het kan heel goed zijn dat een andere heilige vanuit het tweede deel van die 7 jaar, dat de Heer die tijd zal gebruiken om ook jou een overwinnaar te maken en koninklijk te maken, om gereed te zijn. In plaats van te zeggen, oh, ze zullen allemaal in de duisternis belanden. Nee, we hebben geen recht om dit te zeggen. Maar als ik een kans kan krijgen, en ik denk dat jij ook dezelfde kans hebt. Heer, mijn eerlijke vraag aan u. Eerlijk verzoek zelfs aan u. Ik wil opgenomen worden naar de eerste 3,5 jaar. Niet naar, pas na de 7 jaar. Hij komt op de dag van de bruiloft. Elk aspect van de vrouw moet volledig ontwikkeld zijn. En daarom moeten we dit aan de persoonlijke kant hebben. Maar nu op een collectieve manier dat we groeien in volwassenheid. We hebben zelf dit diep verlangen. En we wachten met een diep verlangen op u. Om u bij uw aangezicht te zijn. Op de trouwdag, de bruiloft. Dit is mijn persoonlijke doel. Als we uitgenodigd zullen worden voor de bruiloft, dan ben je deel van de bruid. Het is niet te vroeg als je het voor de eerste keer hoort. Het is ook niet te laat voor ieder van ons. Zelfs de broer die ik ken, bepaalde dingen gebeurden. Hij was 20 jaar uit het wederopbouwwerk. 20 jaar. Maar hij kwam terug. Toen viel de vijand hem aan. Ja, je bent wel terug. Maar je gaat het toch nooit meer redden. Want door die 20 jaar je verspeeld hebt, je zal het nooit redden. Dat zei de vijand tegen hem. Je hebt de tijd niet. Er is een vers in Joël die het heel duidelijk maakt, heilige. Dat de Heer verder gaat dan de tijd. Hij kan ons, net zoals de openbaring, kan hij heel veel bereiken in ons in een maand. Dat anderen misschien wel jaren over gedaan hebben om te bereiken. De Heer is grondig hierin wat hij doet. Ik hoop dat we ook op een persoonlijke manier kunnen beseffen dat het bruiloft van de Heer zal plaatsvinden voor de laatste strijd. En Heer, ik wil deel zijn van de bruid. Dus Heer, leid mij in de ervaringen en het genot dat de bruid nodig heeft. Doe het op uw manier in uw tijd. U te zijn, ook in het duizendjarig koninkrijk. Daar verlang ik naar. Ik verlang daarnaar voor ieder van ons. Dat we allemaal samen zullen zijn bij de bruiloft. Om deel te zijn van de bruid. Innerlijk zei ik, Heer, in uw goede tierenheid, uw zachtmoedigheid. Heer, werk in alle heiligen die nu hier zijn, om deel te zijn van de bruid, wanneer u terugkomt. Oké, naar 4. Om in de Heer te wandelen, in witte kleren, betekent met hem wandelen, gedurende deze 1000 jaar. Het wandelen met hem, dat betekent niet dat je probeert te wandelen. Nee, het gaat over, specifiek over het leven met de Heer. Dus niet het fysieke wandelen. In deze 1000 jaar. En dit moet ook toegepast worden op onze hedendaagse wandel met de Heer. Heel cruciaal punt. Hetzelfde principe wat hier plaatsvindt. Moet ook toegepast worden op ons werk en op wat wij doen in ons christelijk leven met de Heer. dus opnieuw. Wat je ook misschien al meerdere keren hebt gehoord. Zeggen het op een nieuwe manier, frisse manier. Waar is Christus op dit moment? Als we besef hebben dat hij op de troon is, dat hij onder ons is. Dan besef ik meer en meer dat hij op dit moment in mij bevindt. Hij bevindt zich in mij. En Heer, terwijl u zich in mij bevindt en u leeft in mij, wil ik één met u zijn. In mijn dagelijks leven. U bevindt zich in mij. En wij zijn één. Oké, gaan we naar C. Overwinnen betekent hier de doodsheid van de protestante kerk overwinnen. Oftewel het dode protestantisme overwinnen. Opnieuw, dit wijst naar alle denominaties. Maar wat van de gebedssamenkomsten? Wat van de tafelsamenkomsten? Okay, dit is geen training, dus ik moet hem mezelf een beetje beperken. En ik kijk niet specifiek naar een bepaalde situatie, een bepaalde plek. Ik spreek alleen in het algemeen over bepaalde situaties. Die heel algemeen zijn en bekend zijn op de dag des Heren. De meeste plekken vindt het plaats op in de ochtend, dag des Heren. We hebben de tafel van de Heer. En er wordt hymn naar hymn, dus lied naar lied naar lied wordt er gezongen. We bidden het lied. Ik ben in samenkomsten geweest. Met mijn vrouw en een aantal anderen. En volgens het Oude Testament begint een nieuwe dag in de nacht. Dus de dag des Heren begint eigenlijk zaterdagavond. Ik ben het aan het leren. Ik moet zeggen. Heer. Bereid mij nu voor. Aan het einde van zaterdagavond. Om morgen wakker te worden. Dit is voor uw dag. Ik wil komen. Om de Christus te brengen die we hebben ervaren. En hebben genoten recentelijk. In het Oude Testament zien we ook, we kunnen niet komen tot de samenkomst met lege handen. En we komen om het beste van de Christus die wij hebben ervaren en genoten te brengen, recentelijk. Daar kom je mee, om de Heer te danken en te prijzen. Dan hebben we een tijd van aanbidding met de Heer. Alleen de Heer weet dat in die samenkomst waar we dan zijn, dat wellicht 75% wel stil is. En de Heer is liefdevol. Hij is vol van goede tierenheid. Maar de dierbare heilige moet wel leren wat de tafelsamenkomst is en waar het voor is. Voor jullie allen om te beseffen. Je hebt een deel van Christus die niemand anders heeft. Als een dierbare heilige zegt. Ja, ik begrijp, ik hoor wel wat u zegt. Maar ik weet niet hoe ik het moet ervaren. Wat ik ermee moet doen. Dan zou ik het volgende willen zeggen. Jij en ieder ander. Aan het begin. Waarom hebben we niet wat gemeenschap hierover? We hebben niet een eenvoudige training hierover, niet op een officiële manier. Hoe bereid je jezelf voor de tafelsamenkomst? En ik ga naar niet specifieke locatie wijzen. Van duizenden kilometers ver weg, ook vanuit Amerika. Ze komen op de dag van de Heer. Ze komen lofprijzend. Ze danken hem. Zo komen ze de samenkomst in. Voor een uur lang. Misschien één lied. Niet meer dan twee. Want hun wezen is gevuld met prijs en dankzegging. En de Heer nu. Werkt zichzelf in ons. Hij komt. Wanneer we komen tot de tafelsamenkomst. Kom met een deel van Christus. En als voorbeeld. Iemand anders. Een aantal anderen. Die de tafelsamenkomst hebben. We zingen dit lied, we zingen een ander lied. En nog een lied. En de heiligen bidden ten opzichte van het lied. En er is een stilte van enkele seconden. En dan zeggen we, eenvoudig. Heer, dank u. Voor uw goede tierenheid voor vandaag en uw genot. En dan is er stilte. Dan gaan we terug weer naar het lied. Dit is waarom ik het benadruk, heilige. Dat de Heer wil iets herstellen in ons. Zijn zicht. Op hoe hij de tafelsamenkomst ziet. Dat we allemaal komen. Met ons wezen gevuld. Met de werkelijkheid van Christus. In onze ervaring en ons genot. Zelfs als we niet in staat zijn om het te uiten. Vanuit ons wezen. Maar toch, ons wezen is voorbereid. En we zijn hier. En we bidden, we prijzen. En het beste aspect van Christus ben ik hier. Voor het genot van de Vader. Met de Heer wandelen. Kijk hoor. Zullen we Openbaringen 2 en 3 lezen? We moeten heel exact hierin zijn. Hij spreekt hier aan degene die de boodschap voorziet. Hij spreekt niet direct aan de gemeente, maar degene die de boodschap doorgeeft aan de gemeente. En deze broeder, of kan ook soms zijn dat als er een valse broeder is, dat het een zuster is, waar de Heer door spreekt. Degene die de boodschap overbrengt, die spreekt tot de gemeente. In 1996, toen Broeder Lee mij uitnodigde om bij hem thuis te komen, zei dat we het leiderschap in Anaheim moeten versterken onder de broers. Dus deze aankomende dag des Heren, drie broeders zullen hieraan toegevoegd worden. Toen zei hij, jij moet ook een deel van deze broeders zijn. Maar zei, het is beter dat ik je niet specifiek vraag, want ik wil niet dat je hier verrast door bent. Het kan zijn dat iemand anders iets specifieks negatiefs zou zeggen. Hij keek mij direct aan En hij zei: wees eenvoudig en ster. En de ster wordt hier genoemd in Openbaring 1. Maar het is heel moeilijk in verschillende plekken om de Heer te spreken. En voor de gemeente om een conditie te kennen als gemeente. Als we kijken naar de zeven spreken tot de verschillende gemeenten, waardeerde hij deze specifieke onderdelen van de gemeente waar degene die zich in bevonden. Maar deze zaak en die andere zaak opnieuw en opnieuw. De enige plek waar hij niet zei op een oordelende manier was de herstelde gemeente. Dat zullen we zien in een andere boodschap. We zullen iets specifieks van zien. Maar velen van ons, niet, wat we niet kennen, we geloven in het woord en we zien op de Bijbel. We hebben heel positieve elementen. Maar we zullen ook een aantal zaken zien. Dat als we een overwinnend persoon willen zijn, dan moet het geschreven staan in ons. Geschreven staan op ons wezen. Dat we hetzelfde zullen zijn als God in verschillende aspecten. Dus zal alles zal plaatsvinden gedurende die tijd. Je richt op ons op een specifiek aspect. Ik wil het tenminste een indicatie van geven, wat we later verder zullen zien. Ik wil het één nog een keer herhalen. De witte kleren waarin ze hebben gewandeld in deze eeuw, zal voor hen een beloning in de komende eeuw zijn. Oftewel, aan het einde van deze zeven sprekens wordt gezegd welke beloning het zal zijn in de komende eeuw. Maar wat we de beloning die we zullen ervaren, moeten we nu al ervaren. In het hier en nu. Ook zoals het regeren en leven, dat is niet alleen voor iets voor de toekomst, maar het is ook voor het nu juist. Dus wat we zullen zijn in de komende eeuw, zal de uitdrukking zijn van wat we hier en nu ervaren. Daarom moeten we het besef hebben, heilige. We komen aan bij F. Elke christen heeft twee kledingstukken nodig. We hebben het niet over de fysieke dingen, maar geestelijk gezien. Het eerste is het kledingstuk van de rechtvaardiging voor onze verlossing. Dat op Christus duidt. Christus die wij hebben ontvangen als onze objectieve gerechtigheid. Dit is hoe wij allemaal gered zijn. Waar we objectieve gerechtigheid hebben. Dat zien we ook in Lucas 15 vers 22. Iemand die wegrent van zijn vader. Kijkt op een wereldse manier. Hij heeft niets en hij denkt: ik ga eenvoudig naar huis toe. Ik zal een van zijn slaven zijn. Het is alles wat ik kan doen. Terwijl hij thuis komt, zag zijn vrouw hem. En hij rende naar hem toe. Niet van, hé, eindelijk komt hij, ik zei het je toch. Nee, hij rende hem. En omhelst hem. en was gered. Dit is hoe God de Vader een wedergeboren persoon ontvangt. Wat een geweldige Vader God hebben wij. En dan is er ook het tweede kledingstuk. Het tweede is een kledingstuk van goedkeuring. Voor onze aanvaarding. Dat op de Christustijd die wij tot uitdrukking brengen. Als onze subjectieve gerechtigheid. Dat is de Christus die leeft in ons wezen. We zijn één met hem. En als daders leven door de inwonende Christus. Zijn gerechtigheid in zoveel aspecten. Het is echt zijn gerechtigheid. Dit is het tweede kleed, onze subjectieve gerechtigheid. Want het kledingstuk is een uitdrukking van de inwonende Christus en van de Christus die onze dagelijkse rechtvaardigheid is. Want in onze geest zijn we één met hem. En als de geest stroomt hij in ons dagelijks leven. In wat wij zeggen en in wat wij doen, dat wordt rechtvaardig. Deze combinatie hiervan is bijzonder groot en uitgebreid. G. De witte kleren die hier genoemd worden verwijzen naar het tweede kledingstuk dat wij nodig hebben om de beloning te ontvangen en het koninkrijk binnen te gaan om met de Heer te wandelen. Wat betekent met hem te regeren? We hebben een aantal belangrijke punten hier. Het witte kleed. Dat hier genoemd wordt. Dit is het tweede kleed. De innerlijke gerechtigheid van Christus. Die we nodig hebben. Om de beloning te ontvangen. Een ander vers. Zoals we later zullen erheen gaan. Zodat dat we een beloning zullen ontvangen. In Openbaringen 22. Ik denk dat het vers 12 is. Waar de Heer komt op een verborgen manier. Tot aan ieder van ons. Met een beloning. Voor jouw arbeid. Voor ons om de beloning te ontvangen. En het koninkrijk binnen te gaan. We wachten hier eenvoudig op. Voor de Heer dat hij persoonlijk zal zeggen. Kom het koninkrijk binnen. Wees een koning samen met mij. Dat we diegenen zijn die eerst het koninkrijk van God zoeken. Dit is het doel. Elk aspect. Dit is het doel. Om het beloning te ontvangen. En het koninkrijk binnen te gaan. Met de Heer te wandelen. Wat betekent met hem te regeren. Dit is wat we een koning noemen. Die samen met Christus regeert. Zoals wij voor het oordeel van Christus komen, dan zeg je het op een positieve manier. Dat de Heer zegt, je was een getrouwe slaaf. Je was getrouwd tot het einde. En nu wil ik dat jij samen met mij regeert. Ik denk dat de Heer oké is. Dat ik dit zeggen. Hij zegt misschien, Ron, je kan naar het bovenste deel gaan. Een specifieke plaats in Amerika waar je geboren bent. Dat is waar een aantal ook niet zo positieve mensen daar waren. Dan zeg ik tegen de Heer, ik ben bereid om overal te zijn. Maakt me niet uit als ik er maar ben. Denk je ook niet? Waar ik ook zal regeren met hem, dat maakt me niet uit. Met hem te regeren. We moeten het weten wat het betekent om met hem te regeren. Regeren met hem. Het laatste punt. Het hele vers Openbaringen 3 vers 5 is de belofte van de Heer aan de overwinnaars. Dit zal vervuld worden in het duizendjarig koninkrijk nadat de Heer terugkomt. Ik wil hier een aanvulling op geven. Het hele vers Openbaringen 3 vers 5 is de belofte van de Heer. De Heer maakt hier een belofte aan ieder van ons, aan ons allemaal. De belofte van de Heer aan de overwinnaars. Wat bedoelen we met het woord overwinnaars? Het beschrijft wat een overwinnaar is. Niemand kan zeggen, oh, ik ben een overwinnaar. Als je een overwinnaar bent, dan overwin je altijd in elke situatie, wat er dan ook gebeurt, op elk moment, van nu tot het eind van ons leven. Nee, dat is het niet. Overwinnen. Dit is wat de Heer ons wil trainen. We zijn allemaal in verschillende situaties. En nou, situaties veranderen ook van tijd tot tijd. Maar we leren hoe we overwinnen. Om overwinnaars te zijn. Dan zal het vervuld worden in het duizendjarig koninkrijk nadat de Heer terugkomt. Oftewel, wat we nu ervaren, de manier van overwinnen. Zal dus beloning aan ons gegeven worden. Voor het duizendjarig koninkrijk. Nadat de Heer terugkomt. Dus ik hoop in ieder van ons, in ons wezen. Dat ons toe zullen wijden tot de Heer in een levende manier. Dat we samen met de Heer willen regeren. Niet alleen voor mijn eigen genot. Maar voor een dieper verlangen van uw hart te voorzien. En voor God de Vader dat hij verheerlijk mag worden. En voor de vijand dat hij tot schande gebracht mag worden. Dus dit is het einde van mijn deel. Dus bid even met die persoon naast je. Ik ga niet te uiterlijk doen, maar wel in mijn wezen zal ik eindigen met hoe ik begon. Prijs de Heer. Prijs de wonderbaarlijke Heer. Bid even met de persoon naast je. Dan zal de broeder het laatste woord geven.